Zo.
Oeps. Wel, nou komt het heel goed over. Het is een grote vreugde voor mevrouw en ik om hier vanavond ook te zijn. En ik vind het altijd een hele speciale tijd. De maand van december. Ik kan er zo naartoe leven. En naarmate ik ouder word, groeit bij mij de verwondering. En ik heb ook een traktaat gemaakt en dat ligt bij de deur. En ik zou het zo fijn vinden als u dat meeneemt. Want ik heb er echt een studie van gemaakt. Waarom het zo belangrijk is om zijn geboorte te gedenken. Het maakt niet uit welke dag. Toen ik in de jaren 60, toen al die mensen uit Marokko kwamen en je ging naar een school, dan waren ze allemaal op 1 januari geboren. Het maakt niet uit, we weten het. Het is niet op 25 december geweest, veel te koud voor de herdertjes. Maar gooi de baby niet met het badwater weg. Want als de Heer Jezus niet geboren was, dan had hij ook niet voor ons kunnen sterven. En als hij niet de eerste keer geboren was als het lam, dan had hij ook niet kunnen terugkomen als de leeuw. En het is zo belangrijk dat wij deze tijd benutten, en het is een rijke tijd, om de mensen erbij te bepalen dat wij niet reddeloos verloren zijn. Dat er hoop is, dat er licht is, dat er redding is voor deze wereld. Dus alstublieft, neemt u dat mee. Vanavond wil ik verder gaan met die prachtige woorden van Maarten. Ik zei tegen Linda, we hebben dat niet afgesproken, maar dit is het werk van de Heilige Geest. Dat merk ik vaak als ik hier kom, door de liederen en door de woorden die gezegd worden. Het past precies bij datgene wat ik verlang door te geven. We gaan met elkaar naar het begin van het Nieuwe Testament, Matteüs hoofdstuk 1. Matteüs hoofdstuk 1 en Matteüs, misschien weet u dat wel, hij was een tollenaar. En dat was een man die had één God en dat was het geld. Maar er is een verandering in gekomen in Matteüs 9 vers 9. Daar wordt hij persoonlijk geroepen door de Heer Jezus. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten. Die Matteüs betekent Gods geschenk, heette. Hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. En het enige wat hij meegenomen heeft, is zijn pen. Want hij heeft het evangelie van Matteüs geschreven. En het evangelie van Matteüs, dat is het evangelie van de koning van de Joden. En als je dan kijkt in Matteüs hoofdstuk 1... dan begint dat met een geslachtregister. En wij zouden zeggen, en ik laat het ook zitten, we gaan ook niet al die namen voorlezen. En wij zeggen dan, jongens, dat laten we schieten. Maar als je dat geslachtregister laat zien aan een Jood, en dat heb ik vele malen mogen doen, dan springt hij soms op. Want wat staat er? De zoon van David, de zoon van Abraham. 70 na Christus, onder leiding van generaal Titus, zijn alle geslachtregisters in Jeruzalem verbrand. Er is één legaal geslachtregister. Van Jozefs kant Matteüs 1, van Maria's kant Lucas 3. En wat nou zo mooi is, beiden kwamen uit het geslacht van David. Jozef via de lijn van Salomo en Maria via de lijn van Nathan. Dat is al heel belangrijk. Want wat was het probleem met het geslacht van David? Er was een vervallen hut. En dit is het begin van de herbouw van die vervallen hut. Want weet je dat eigenlijk Jozef koning had moeten zijn? En Johannes de Doper, de hoge priester. Maar het was corrupt, het was vervallen. Het was al 400 jaar stil geweest. Maar wat nou zo belangrijk is, een koning hoort een legaal geslachtregister te hebben. En de Heer Jezus is de enige Jood die een legaal geslachtregister heeft van en Jozefs kant en van Maria's kant. Vandaag heb ik eventjes naar het nieuws gekeken en toen zag ik weer dat de vrouwen in Afghanistan het steeds moeilijker krijgen. Geliefde broeders en zusters, alle religies in de wereld onderdrukken de vrouwen. Maar wat zien we hier? Wij zien hier in vers 4 en 5 allemaal vrouwen genoemd. En de Heer Jezus verhoogt de vrouwen. Rahab wordt genoemd. Rut wordt genoemd. Bathseba wordt genoemd. Tamar wordt genoemd. Gewoon vrouwen die ook een geschiedenis hebben. Maar zij staan in het geslachtregister van de Heer Jezus. De Heer Jezus verhoogt mensen. Bij hem is geen aanzien des persoons. En dat vind ik zo mooi. Hij is de genadevolle koning. Hij is niet alleen de genadevolle koning. Hij is ook de afgewezen koning. En vanavond, hij is ook de terugkomende koning. Maar we gaan een stukje lezen en we laten het geslachtregister rusten. We gaan verder met Matteüs 1, vers 18. Nou had Maarten het al over Maria. En dan wil ik het nu hebben over Jozef. En dan wil ik samen die twee bij elkaar brengen. Want ze zijn getrouwd. We gaan lezen. Matteüs 1, vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Yeshua of Jezus geven. En hier komt de eerste belofte, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei, en dit is Jesaja 7, vers 14, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. En hij nam Maria, zijn vrouw, bij zich. En, lees het goed, hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Ik wil met u, met jullie, gewoon stap voor stap even door deze verzen gaan. Het eerste is, zij waren meer dan verloofd. Er is een prachtige DVD bij het zoeklicht. Dat is de Canaanese bruiloft. Dat is een hele mooie DVD. En dat ondertrouwd zijn betekent, zij hadden al reeds getekend voor hun huwelijk. Het was nog een periode van een jaar dat zij het samenwonen aan het voorbereiden waren. Hij was het huis aan het bouwen en zij was de bruidsjurk aan het maken. Allemaal klaarmaken voor hun nestjes samen. En dat duurde meestal zo een jaar. En in deze tijd is dat gebeurd dat de engel bij Maria kwam. Als je dat dan ook ziet hoe mooi dat gaat bij die bruiloft in Galilea. Dan komt er een moment en dan zegt de toekomstige bruidegom tegen zijn vader. Het huis is klaar. En dan gaat de toekomstige bruidegom met zijn vrienden onverwacht richting het huis van zijn toekomstige bruid. En dan gebeurt er iets moois. Dan gaat de toekomstige bruid niet lopen naar de bruidegom. Maar hoe gaat zij naar de bruidegom? Op een draagstoel. Prachtig. Als we denken over de opname. Dat we naar de Heer toe gedragen worden. Op een draagstoel gaat zij naar hem toe. Dat was nog niet gebeurd. Hij was nog aan het voorbereiden. Zij was aan het voorbereiden. Maar het was al een legale overeenkomst dat zij samen zouden trouwen. Maria's verlangen was om een gelovig gezinnetje te bouwen in Nazareth. En dat is ook gebeurd. Ze hebben na de Heer Jezus zo'n 6 kinderen minstens gekregen. U kunt dat ook lezen in Matthäus 13 vers 55. Het is een groot gezin geworden. Maar hier is er iets gebeurd voordat zij samen gingen wonen. En Maarten heeft dat gelezen. Ze werd zwanger uit de Heilige Geest. Lucas spreekt ontzettend veel over het werk van de Heilige Geest. En daar hoef je niet bang voor te zijn. Want het is de geest van Christus. Het is een geest die ons gegeven is om de Zoon te verhogen. Maar die hele geschiedenis van zijn eerste komst, dat is een werk van God geweest. Aan de ene kant zo gewoon en aan de andere kant zo wonderlijk. Het is een werk van de Heilige Geest geweest. En doordat Maria zegt, u geschiede naar uw woord, kon de Heere verder met haar. En wat ik nou zo mooi vind, als Maria zich overgeeft aan de Heere en haar schoot opent zodat de Heilige Geest in haar kan komen wonen, zodat de Heer Jezus in haar geboren kan worden, stuurt hij Maria direct 100 kilometer op reis. Ja, van Nazareth naar beneden Jeruzalem. En daar woont familie, Zacharia en Elisabeth. En dat is zo fascinerend, want er is maar één persoon in de gehele wereld die haar geloof bevestigen kan. Eén persoon in de hele wereld. En als wij wandelen in geloof, dan is de Heer bij machten om ons te leiden juist naar die ene persoon om ons te bevestigen. Een meisje, 13, 14 jaar, krijgt te horen dat ze in verwachting is van de Heilige Geest. En ze zegt, u geschiede naar uw woord. Zij wandelde in geloof. Zij kon bij Elisabeth na 100 kilometer wandelen haar huisje binnen met haar groet en de klank van haar stem, shalom. En dan roept Elisabeth, de moeder van mijn Heer is in mijn huisje gekomen. Want wat was er gebeurd met Elisabeth, die al reeds 6 maanden in verwachting was op oudere leeftijd? Het kind sprong op van vreugde. Ik vind het iedere kerst weer heerlijk om te vertellen dat de eerste persoon die reageerde op de komst van de Messias was het ongeboren kind. Horen jullie me? Het ongeboren kind ging alle geboren kinderen voor in de erkenning van de Messias. Maria en Elisabeth. één vrouw in de wereld die haar geloof bevestigde. En dat doet God. Als wij wandelen in geloof, dan is hij bij machten om onze gehoorzaamheid en ons geloof te bevestigen. En zo was dat nu ook met Jozef. Het eerste wat we lezen van Jozef is, ja, dat moet u eens kijken naar vers 19. Haar man wilde haar niet onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was. Jozef is de eerste persoon die rechtvaardig genoemd wordt. En weet u nog dat Abraham rechtvaardig genoemd wordt? Zij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Als je gelooft, verklaart hij je rechtvaardig en wordt de hemel geopend vanwege je positie. En wat ik nou zo mooi vind van Jozef, hij wilde haar onopgemerkt verlaten. Hoe kon hij dit geloven? Het was nog nooit eerder gebeurd. Van Zacharia en Elisabeth wel, denk maar aan Abraham en Sarah. Hoe kon hij dit geloven? En hij was in turmoil. Want het was zo tegenstrijdig met het karakter van Maria. Maar ja, ze was wel in verwachting. Weet u dat de leugen vandaag nog leeft, dat Maria in verwachting geraakt is door een Romeinse soldaat? Daarom zeiden ze later tegen de Heer Jezus: wij zijn niet uit hoererij geboren. Daarom noemden ze hem een Samaritaan. En daar moest Maria mee leven. Ik zag pas een film over Maria. En dat heeft me zo geraakt. Want moet je nagaan, je bent een meisje van 13, 14 jaar. Je hebt het woord gekregen dat jij Genesis 3 vers 15 gaat vervullen. Dat jij de gezegende bent onder alle vrouwen. Maar werd het leven makkelijker? Het leven werd niet makkelijker. Want zij kon dat niet uitleggen. Maar zij kon alleen maar zichzelf overgeven aan de rechtvaardige rechter. En zij kon zich helemaal, en zij moest zich helemaal aan hem overgeven. En dan neemt hij het over en dan bevestigt hij die jonge Maria. Maar zo was het ook bij Jozef. Jozef, die kon dat niet geloven, maar aan de andere kant wilde hij ook niet haar in het publiek laten stenigen. Want dat moest gebeuren volgens de wet. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Hij ging er niet met zijn vrienden over praten. Hoeveel is er niet kapot gegaan, of hoeveel gaat er niet kapot, omdat wij te veel over een ander praten? In Psalm 73, daar is Asaf, het probleem met God. En dan staat er in Psalm 73, vers 15, hij vertelde het niet aan zijn kinderen. Als er eens een moment is dat je twijfelt over het heilen en over de wederkomst en over de opname en over dit of dat, houd het lekker voor jezelf. Want in de Bijbel staat het antwoord. Ik hou van Jozef. Ik vind dat een schitterende kerel. Hij hield het voor zichzelf. Hij wilde haar stilletjes laten gaan, want er was liefde in zijn hart. En dat merkte de hemel op en de hemel noemt hem rechtvaardig. En direct komt dan ook de bevestiging. Soms als je een probleem hebt, is het beste advies om een tukkie te doen. Om eens een keer lekker te gaan. Slaap er maar een nachtje over. Want direct te reageren is soms verkeerd. En soms zegt de Heer: nou, rust een wijl. Of ik moet er een nachtje over slapen. Dat is een goed advies als je een belangrijke beslissing moet nemen. Nou ja, Jozef ging slapen. En in zijn slaap kreeg hij een droom. En wat kreeg hij te horen? Iets wat hij niet verwacht had. Maria, uw vrouw, neem haar, want wat in haar ontvangen is, is uit haar geest. Met andere woorden, de Heer zegt: Jozef, gewoon trouwen. trouwen met Maria. Weet je, de Heer heeft altijd een antwoord dat wij soms helemaal niet verwachten. Mozes, nog even terugdenken. Links bergen, rechts bergen, voor hem de zee, achter hem het Egyptische leger. En de Heer zegt, wees maar stil en wandel. En wat gebeurt er? De zee ging open. En als wij geloven, worden wij bevestigd. En doet de Heere dingen die niet mogelijk zijn. Maar hij maakt datgene wat onmogelijk is, mogelijk. Dit jaar, broeder Anne van de Bijl is thuis gehaald bij de Heere. Er is een gezegde van Anne van de Bijl die ik nu meedraag in mijn leven. Weet je wat één gezegde was van Anne van de Bijl? Ik hou er zo van om dingen te doen die ik niet kan. En dan kom je in het gebied van het geloof, in de Almachtige. En je ziet hier het grote werk van God, dat de Heere zegt, trouw met Maria, want ze heeft niet gejokt. Ze heeft de waarheid gezegd. En wat zien we? Hij gehoorzaamt. En het volgende is wat hij hoort, is hele mooie dingen. Want hij hoort wat de taak is van die zoon. Die zoon zal zijn volk redden van hun zonden. En dat is niet alleen vergeving van zonden. Dat is ook dat machtsgebied van de zonde. Daar zal hij ons ook van redden. Komt bij de Romeinen 6. Dat wij vergeving van zonden hebben. Maar dat wij ook overgeplaatst zijn in een ander machtsgebied. Zodat wij nee kunnen zeggen tegen de zonde. Dat is een tweevoudige vervulling. Hij zal ons redden van de aanwezigheid van de zonde en van de macht van de zonde. En daar is de eerste belofte van de reden waarom de Heer Jezus moest komen. In de middeleeuwen werd er nogal gediscussieerd, cur Deus homo, waarom werd God mens? Wel, om het zondeprobleem op te lossen. Maar er is nog een reden, om het gezicht van God zichtbaar te maken. En het derde is om de werken van de duivel te verbreken. Drie redenen waarom God mens moest worden. Hij is het, want wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ah, denk maar aan Jozef. Farao zagen ze niet, maar Jozef reisde door het hele land. En Jozef was het gezicht van Farao. Als je een juist godsbeeld wil ontvangen, moet je kijken naar de Heer Jezus. Als je verlost wil worden van de zonde en de zondemacht, moet je naar de Heer Jezus. Als je wil weten dat de werken van de duivel verbroken worden, zie naar het Lam van God dat geslacht is en de Leeuw van Juda die waardig is om de boekrol te nemen. En dat is de toekomst van de wereld. Daarom moest God mens worden. Maar om mens te worden, had hij mensen nodig. En Jozef was beschikbaar. En Maria was beschikbaar. En na 30 jaar komen ze met die kleine baby op het plein van de tempel. En worden ze samen bevestigd. Door Simeon en door Anna. Op dat plein waren misschien wel 20 echtparen met hun baby's. Maar geleid door de Heilige Geest wist Simeon, bij hem krijg ik vrede. En geleid door de Heilige Geest zei Anna, ik heb een boodschap voor allen die de vertroosting van Israël zoeken. En Jozef en Maria stonden erbij. En Maria bewaarde deze dingen in haar hart. Een rijk hart. Dat verlangen we zo. Dan komen de wijzen. Na meer dan een jaar. En er staat er zo mooi in Matthäus 2 vers 13. Kijkt u even mee, want dat is belangrijk. Nadat zij vertrokken waren, zie een engel van de Heere verschijnt aan Jozef. Oh nee, even kijken hoor. Oh ja, in een dromen zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder. En als de wijzen komen, het kind en zijn moeder. Voordat ik dat zeg, zien we ook nog van Jozef, vers 25. Hij had geen gemeenschap met haar. Jesaja 7, vers 14 is vervuld. Het is het heilige zaad. De cirkel van de in Adam geborene in zonde is verbroken. De Heer Jezus geboren zonder zonde. Zijn zaad is heilig zaad. Hij was zonder zonde. Hij heeft de zonde niet gekend. En daarom is hij onze sterke hoge priester die voor onze zonden kon sterven op het kruis van Golgotha. Hij had geen gemeenschap met haar. Dat is mooi, hè? En dan komen we bij die wijze en dan staat er het kind en zijn moeder. Het kind en zijn moeder. Nou, eigenlijk gaat het over het kind. Dat staat centraal. En wat ik nou zo mooi vind. De Heere weet ook wat wij nodig hebben. Die wijzen kwamen en die brachten geschenken. Wierook, mirre en goud. Dat was wat waard. Dat kon Jozef verkopen. Maar dat was ook nodig. Want zodra dat de wijzen weg waren, kwam Herodes. En vlak voor Herodes kwam om de Heer Jezus te vermoorden, ging hij emigreren naar Egypte. Maar zij waren arm. Op dat plein van Jeruzalem konden zij niet eens een lam kopen. Ze hadden duifjes. Maar toen had de Heere ook weer voorzien voor Jozef en Maria om te emigreren naar Egypte. En zo bewaarde de Heere die geboorte. Zo beschermde de Heere Jozef en Maria. Zo leidde de Heere en bevestigde de Heere Jozef en Maria. En zo is de Heere Jezus groot geworden. En zo heeft de Heere Jezus onder ons gewandeld. En zo heeft de Heere Jezus zijn werk van zijn eerste komst vervuld. Maar het centrale bij de herders was het kind in de kribbe. Het centrale bij de wijzen uit het oosten was het kind. Hij is ook zo dicht bij ons gekomen als mogelijk. Voor de herders was hij in een voederbak. Daar voelden de herders zich thuis. En bij de wijzen was hij in een huis. Daar voelden die wijzen zich meer thuis. En zo heeft God alles bewerkt voor ons. En wat zal het toch geweldig zijn als wij van nu af aan in geloof wandelen. Want dan breng je vreugde aan Gods hart. Dat je deze dingen opslaat in je hart. Dat je een rijk hart hebt. En dan ga je constant Gods werk zien. Je wordt constant bevestigd. Want er is niets saaier dan religie. Maar er is niets opwindender en avontuurlijker dan te wandelen met de Heere God. Te wandelen met Hem. En we gaan een nieuw jaar in. En een van de titels is Voorloper. Hij gaat voor ons uit het nieuwe jaar in. Wandel maar rustig met de Heer Jezus door dit leven. En wat de toekomst betreft, broeders en zusters, Hij heeft het zondeprobleem opgelost. Weet je wat Hij ook gedaan heeft? Hij heeft ontzettend veel profetieën vervuld. Want wat staat er steeds in Matthäus? Opdat de schrift vervuld wordt. Broeders en zusters, dit heeft mijn geloof zo bevestigd. Toen ik alleen in dat hutje in die woestijn tot geloof kwam en ik een verlangen kreeg om over de Heer Jezus te spreken, begon ik te getuigen, eens was ik blind, nu kan ik zien. Maar later ging ik de Bijbel gebruiken. Want Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Hij staat op iedere bladzijde. En wij kunnen ons geloof bewijzen. Opdat de schrift vervuld wordt. Nu, er zijn meer profetieën over zijn wederkomst dan over zijn eerste komst. Er zijn ook meer kerstliederen over zijn tweede komst. Joy to the world. En wat hebben we nog meer? Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Over zijn wederkomst en de tijd daarna. En het is nog nooit zo laat geweest. Maar ga de wereld in met deze bevestiging. Er is hoop. De toekomst ligt in het lam dat geslacht is staande en de leeuw van Juda. Lees Openbaring 5. Dat is zo belangrijk, want dan wordt Johannes in Patmos hoger opgehaald en dan ziet hij een troon en iemand op de troon die een boekrol heeft en dan gaat de roep rond, wie is waardig de boekrol te openen? En dan gaat Johannes huilen, want hij vindt niemand. En dan roept de engel met een sterke, zie het lam van God dat geslacht is staande. Tot in alle eeuwigheid zullen wij de littekens zien wat het hem gekost heeft om ons te bevrijden. Een geslacht lam dat staat, wat ook de leeuw van Juda is. En het geslachte lam, de Heer Jezus die opgestaan is, staat in het midden van de hemel. En alle aandacht gaat naar hem. En hij heeft die boekrol genomen en dat is het eigendomsrecht van deze wereld. Want toen Satan alle koninkrijken aanbood aan de Heer Jezus, zei de Heer Jezus niet, die behoren niet aan u. Dit is nog steeds het domein van Satan. Maar het blijft niet zo. Er komt een moment, Openbaring 11 vers 15, dat de koninkrijken aan de Heer Jezus geschonken worden. En voor ons. Ja, wij dragen nu nog de smaad van Christus, net zoals Maria, met dat zwaard in haar hart. Maar er komt een dag dat wij met hem zullen regeren. Tot in alle eeuwigheid. En dat perspectief maakt het leven lichter vandaag. Daarom wil ik graag besluiten met de theologie van Kerstmis. En Paulus openbaart dat aan de eerste gemeente in Europa. Filippenzen hoofdstuk 2. Laten we dat nog even lezen. Filippenzen hoofdstuk 2. Dit is echt het hart van Kerst. Het hart van zijn geboorte. En daar beschrijft Paulus het zo mooi. Laat daarom, Filippenzen 2 vers 5. Die gezindheid, welke gezindheid? Deze gezindheid. In u zijn, die ook in Christus Jezus was. Dat is het sleutelvers, daar kun je de rest van je leven over nadenken. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Wist u dat als Romeinen een feestje hadden met elkaar, mochten ze niet over de kruisiging spreken. Zo erg. Romeinen werden ook niet gekruisigd. Maar dat is de vreselijkste dood die je maar in kan denken. En die dood op het kruis heeft de Heer Jezus, is de Heer Jezus voor ons gegaan. En dan zie je ook gelijk, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam. Omdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Ja, laten wij hem aanvaarden als onze Heer vandaag. Dan is hij onze redder en zal hij ons begeleiden tot in alle eeuwigheid. Maar als wij hem afwijzen, komen wij hem ook tegen. En zullen wij ook voor hem buigen. Maar dan zullen wij hem ontmoeten als onze rechter. En deze verse, dat is de theologie van het kerstverhaal. Hij is gekomen, hij is mens geworden, hij is de dood gestorven om ons te bevrijden. En hij kreeg de naam boven alle naam. En iedere knie zal buigen. Laten we ons buigen in ons hart voor de Heer Jezus. Mag ik u voorgaan in een dankgebed. Vader in de hemel, ik wil u zo bedanken voor deze avond. Heren, het is altijd zo bijzonder om juist op deze avond erover na te denken. Hoe wonderlijk het is dat de schepper en onderhouder van het gehele universum ervoor koos om mens te worden, om slaaf te worden, om de ergste dood te sterven om ons te bevrijden van de zondemacht. O Heere, wij kunnen ons daar zo over verwonderen. En Heere, laten wij ook in die verwondering verder leven. Laat die verwondering in ons groeien. Heer, want het is zo geweldig dat wij hier een deel van mogen zijn. Dat wij nu al mogen weten dat in het centrum van de hemel degene aanbeden wordt die wij nu al reeds lief hebben. We zitten goed met de Heer Jezus. En daar dank ik u voor, dat u ook mijn ogen hiervoor geopend hebt. Dat ik leef met het woord van de waarheid, met de geest van de waarheid en met de Heer Jezus die de waarheid is. Heere, u kunt niet liegen. Heere, het is nog nooit zo laat geweest. Maar wij weten, Heere, dat er een dag komt dat de orde van de oude dingen voorbij zal zijn. Dat de barensnood van deze aarde voorbij zal zijn. Want u alleen, u maakt alles nieuw. En wij mogen daar mee regeren. Wij mogen daarbij zijn. Wij leven als gelovigen met een geopende hemel vanwege onze positie. Heere, wees u maar de naprediker van deze woorden. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan ook weer een prachtig lied zingen met onze geliefde broeder Aad. Hele trouwe broeder, al vele jaren. En morgen is zijn vrouw jarig, ja ja, en ze wordt 18. Ja. Nou, dat vind ik geweldig. Dat doen we. En we hebben een prachtig lied, Johannes de Heer, 340. En wat zal het zijn, Aad? Vertel het eens. Oké, okay. Doe je best. Oh, de wijs van het heigende hert. Komt wel goed, hè?
Oh,
Wat een heerlijke bevestiging. Wat kunnen dichters dat mooi in een paar woorden uitleggen. Ik ben de Heer daar heel erg dankbaar voor, want ik wist niet wat voor lied het was. Maar het is precies datgene wat ik nog wilde benadrukken. We gaan, als het mogelijk is, staan voor de zegen. Want daar zijn we toch mee opgegroeid. Aan Gods zegen is alles gelegen. En ik vind de mooiste, ik vind het toch ook wel fijn om deze zegenbeden uit het einde van de Bijbel door te geven. Want niet de zonde heeft het laatste woord, niet Satan heeft het laatste woord, maar de bruidegom die zijn bruid uitnodigt. Daar willen we over nadenken. Dit zijn de laatste woorden van de Bijbel, Gods woord. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. En de bruid zegt, ja, kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. De bruid zegt, kom. We gaan het volgende lied zingen, ook weer van Johannes de Heer. En daarna het ere zij God.